Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra.
Nu de leerlingen in het noorden alweer naar school gaan en ook voor de rest van Nederland de herfstvakantie bijna voorbij is, nemen de zorgen weer toe. Zeker in steden waar corona flink om zich heen grijpt, leeft de vraag of het wel verstandig is om weer naar school te gaan. Hendrik de Mol van de Onderwijsbond, wat zijn momenteel de grootste zorgen op scholen?
Nou, ik denk dat net zoals voor iedereen die in Nederland woont op dit moment er zorgen zijn over hun eigen veiligheid en eventueel ook de veiligheid van hun naasten. Hè, als ik boodschappen ga doen bij de Albert Heijn, maak ik me al zorgen, heb ik een mondkapje om. En ik heb een 82-jarige moeder en daar maak ik me natuurlijk ook zorgen over. Dus die zorgen leven bij iedereen, ook in het onderwijs.
Maar even specifiek over die scholen, want hoe is dat bijvoorbeeld met ouderavonden? Vinden die nog steeds plaats?
Ja, kijk, en dat is iets waar wij als vakbond ons wel zorgen over maken. Wij vinden dat we alles moeten doen om te proberen de scholen zo veilig mogelijk te houden. En laten we ons dus ook richten op de dingen die echt belangrijk zijn. Dat wil namelijk zeggen het lesgeven. En al die andere dingen, zoals ouderavonden, maar ook personeelsvergaderingen. Dat lijkt ons niet verstandig om dat nu te doen. Sterker nog, doe dat ook gewoon op dit moment niet.
Nee, maar het gebeurt dus op sommige scholen nog wel, hè? Dat contact met mensen onderling, wat er dichtbij komt. Hoe bereik je die scholen waar het nu nog niet goed gaat?
Nou ja, samen met de andere vakbonden en ook de werkgevers hebben wij een protocol opgesteld. En daarin hebben we ook opgeschreven dat het onwenselijk is dat dit soort bijeenkomsten plaatsvinden. En als wij horen van scholen waar dit plaatsvindt, dan zullen wij contact nemen met de school en nogmaals benadrukken dat dit niet de bedoeling is op dit moment.
En wat betreft de leraren en het coronavirus, hoeveel leraaruitval is er momenteel?
Nou, er is onderzoek naar gedaan vorige week en dat heeft ook te maken met het feit dat er nog steeds leraren lang moeten wachten op de uitslag van een sneltest, zeg ik tussen aanhalingstekens. Op sommige plekken gaat dat heel goed, op andere plekken duurt het toch langer. De schatting is dat ongeveer 10% van het personeel soms thuis zit te wachten op de uitslag dan wel daadwerkelijk ziek is.
Nou ja, nu rijst natuurlijk ook de vraag hoe groot is de kans dat de scholen op een gegeven moment weer dicht moeten?
Nou, we hopen van ganse harte dat het niet nodig is. We hebben vorig jaar gemerkt, vorig schooljaar, dat online onderwijs echt een noodgreep is. Het kan niet in de plaats komen van fysiek onderwijs. Het is heel verstandig dat er plannen gemaakt worden voor het geval dat het virus zodanig toeneemt dat het niet anders kan. Maar we hopen heel erg dat het niet nodig is.
Het RIVM heeft zojuist de laatste coronacijfers bekendgemaakt. Verslaggever Sander van Mersberg, die cijfers, hoe zien ze eruit vandaag?
Ja, weer niet zo goed. Gisteren hadden we natuurlijk al een toename van meer dan 500 besmettingen. En dat is vandaag opnieuw het geval. We zitten nu op 9283 besmettingen in één etmaal. En dat zijn er om precies te zijn 519 meer dan gisteren. Dus weer best wel een forse stijging.
Ja, helaas dus een stijgende lijn. Hoe gaat het nu inmiddels met de ziekenhuisopnames?
Ja, daar stijgt het eigenlijk al weken en dat is ook vandaag niet anders. Het is de eerste dag dat we boven de 2000 ziekenhuisopnames zitten weer. Dat is voor het eerst in de tweede golf uiteraard. Daarvan liggen er 463 op de intensive care en dus ruim 1500 mensen op de normale verpleegafdelingen. Wat nieuw is, is dat Ernst Kuipers vandaag gezegd heeft dat er vermoedelijk morgen de eerste patiënten naar Duitsland worden getransporteerd vanaf de intensive care. En hij zegt ook dat is gewoon een bittere noodzaak, omdat we anders dreigen te overlopen. Dus dat is niet zo goed.
Nee, want hoe zijn die cijfers nu in verhouding met de eerste golf?
Ja, in de ziekenhuizen zie je nog steeds dat het daar wel echt onder ligt. Op de intensive care bijvoorbeeld, zei ik net al, liggen ongeveer 463 mensen. Dat waren toen ruim 1300, ergens tussen de 1300 en de 1400. Dus dat is ongeveer een derde van toen. En op de verpleegafdelingen hebben we een iets minder goed beeld bij. Maar volgens mij is dat nu ongeveer de helft van toen of zo. Dus in de ziekenhuizen is dat nog wel echt rustiger. Maar goed, we weten allemaal dat het een virus is wat zich exponentieel ontwikkelt. Dus wat nu de helft is van toen, kan over een paar weken hetzelfde zijn als toen. En dan, nou, dan zit je echt weer in alarmfase rood. En dat wil je niet hebben natuurlijk.
Nee, nou ja, na vandaag voelt het al een beetje als een alarmfase. Eind september hebben we natuurlijk te maken gekregen met striktere maatregelen. Ja, hebben die überhaupt iets uitgehaald?
Ja, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Wat je wel echt ziet is dat de groei in het aantal besmettingen, als je naar de iets langere termijn kijkt, dat dat iets is vertraagd. Vergeleken met vorige week bijvoorbeeld zijn er nu 20% meer besmettingen. Nou ja, eerst ging dat echt veel harder, die groei. Eind september was natuurlijk wel de bedoeling om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen door die maatregelen. En dat is duidelijk niet gelukt. We zitten, als je het vergelijkt met toen, zitten we volgens mij op het dubbele niveau. En dat zal niet het oogmerk zijn geweest van Rutte en de Jonge toen ze daar stonden tijdens de persconferentie.
Nee, de bedoeling is natuurlijk dat we nog een paar weken in deze gedeeltelijke lockdown blijven zitten. Maar denk je dat de politiek al eerder gaat ingrijpen?
Ja, dat is lastig. Die gedeeltelijke lockdown die is anderhalve week geleden ongeveer ingegaan. Hè? En ik snap ook wel dat mensen zeggen van ja, jeetje, we zitten in lockdown en we zien niks in de cijfers terug. En toch kan dat niet anders. Er zitten ongeveer 10, 12, 14 dagen tussen maatregelen en het effect wat je daarvan zou kunnen zien. In de eerste plaats zitten er al 6 of 7 dagen tussen een besmetting en het moment dat je symptomen krijgt. Ja. Dus dat, die tijd moet je al weten. Daarna moet je de GGD bellen, de test moet uitgevoerd worden, de test moet geanalyseerd worden, de uitslag moet bekend zijn en die uitslag moet bekend zijn bij het RIVM. Nou, als je dat allemaal op gaat tellen, zit je ook zo op 6, 7 dagen. Ja. Dat betekent bij elkaar dat je 13, 14 dagen nodig hebt om echt in de cijfers te kunnen zien wat het effect van nieuwe maatregelen is. En de maatregelen zijn woensdag ingegaan. Dat is nu dus 8 dagen geleden. Dus we moeten nog minimaal tot volgende week maandag, dinsdag en misschien wel woensdag wachten om te weten wat daar het effect van is geweest, van die gedeeltelijke lockdown. Tegelijkertijd hoor je natuurlijk wel nu in de media, bijvoorbeeld Apostraus heeft dat gezegd. Ik meen dat Diederik Gommers het ook een keer heeft gezegd. Mensen vinden in ieder geval dat de lockdown strenger zou moeten. En op basis van de besmettingscijfers die je ziet, is dat voorstelbaar dat mensen dat zeggen. Alleen je moet ook wel zo eerlijk zijn om te erkennen dat deze cijfers nog niet reflecteren wat de maatregelen doen die het meest recent genomen zijn. Dus dat is een lastige discussie. Ja. En dat is
Nou, Sander van Merspergen, dankjewel voor je toelichting. ...30% van de mensen denkt dat het coronavirus in een lab in Wuhan is ontwikkeld. Dat en meer blijkt uit onderzoek van Sander van der Linden van de Universiteit van Cambridge. Zijn team onderzocht de invloed van nepnieuws op het gedrag rond de coronapandemie in onder andere de VS en het Verenigd Koninkrijk. Wetenschapper Sander van der Linden. 30% van de bevolking, dat is echt best wel veel. Hoe komt dat mensen zoiets geloven?
Ja, het is toch een redelijk nummer, groter dan wat we gedacht hebben. En eigenlijk als je naar alle landen kijkt die we onderzocht hebben, staan twee factoren vrij centraal. Eén is wantrouwen in de wetenschap. Dat mensen toch, dat minder wantrouwen in de wetenschap gerelateerd is aan een neiging om dat soort complottheorieën te geloven. En de andere is eigenlijk een variabel dat met denkvaardigheid te maken heeft. Dat hoe meer letterkundig je bent, hoe beter je met cijfers omgaat en hoe meer analytische capaciteiten je hebt, hoe minder je geneigd bent om die complottheorie aan te hangen. En in andere woorden, dus hoe meer intuïtief je bent en hoe minder sterk mensen nadenken, hoe meer vatbaar ze zijn voor dat soort complottheorieën. Omdat dat toch ook inspeelt op factoren zoals onze politieke voorkeur en andere wereldbeelden en preferenties. Want dat speelde ook een rol, maar niet zo sterk als die andere twee factoren.
En heeft leeftijd daar ook nog mee te maken?
Ja, normaal zie je dus met nepnieuws dat oudere mensen meer nepnieuws verspreiden. Dat is eigenlijk vrij bekend nu. Maar met het coronavirus zien we juist dat oudere mensen minder geneigd waren om in nepnieuws over het coronavirus te geloven. En dat is wel een aparte bevinding. En we denken dat dat te maken heeft met het feit dat natuurlijk ouderen het meest vatbaar zijn voor het coronavirus. En ze daarom misschien wat scherper zijn bij betreft de informatieconsumptie.
Ja, dus 30% geloven dat virus in een lab in Wuhan is ontwikkeld. Welk nepnieuws komt nog meer naar voren in jullie onderzoek?
Ja, dat was de complottheorie die de meeste mensen geloofden. Maar er waren ook andere bij, zoals de 5G-conspiracy, dat telefoonmasten zogenaamd het virus veroorzaken. Ander soort misinformatie, dat je dus als je je adem 10 seconden kan inhouden, dat dat een goede test is of je wel of niet het coronavirus hebt voor thuis. Dat is natuurlijk ook totale onzin. Maar ook conspiracies over vaccinatie, dat het dus een globaal plot is om iedereen te vaccineren voor tracking en surveillance, om het zo maar even te zeggen.
Ja, en het kan natuurlijk uiteindelijk ook gevaarlijk zijn, dit soort complottheorieën. We kennen allemaal nog wel de Pizzagate daar in Amerika en met Hillary Clinton. Wat kunnen uiteindelijk de gevolgen zijn van zulk nepnieuws rondom corona?
Ja, in ons onderzoek hebben we dat dus geprobeerd om te modelleren, om te kijken wat het effect is van in hoeverre mensen hierin geloven. En wat we dus vinden was eigenlijk een duidelijk verband tussen hoe sterk mensen deze statements aanduiden als correct en hun neiging om dus geen maatregelen te volgen betreft hygiëne en gezondheidsmaatregelen. Dus mensen waren dan minder geneigd om te rapporteren dat ze handen wassen, afstand houden, masker dragen en dat soort maatregelen. Maar ook er was een negatief effect op vaccinatieintenties. Dus mensen waren minder geneigd om zichzelf te vaccineren als een vaccin dus op de markt komt voor het coronavirus. En ook minder geneigd om het vaccin aan te raden aan mensen die in een hoger risicogroep zitten. Dus het was dus wel een duidelijk verband tussen geloven en dat soort ideeën. En gedrag en intenties om te vaccineren, wat dus inderdaad wel zorgwekkend was.
En Nederland komt niet aan bod in jullie onderzoek, maar ja, hier zijn complottheorieën en nepnieuws natuurlijk ook aan de orde van de dag. We hebben het afgelopen week ook weer gezien met Lange Frans en de fabeltjesfuik van Arjen Lubach. Hoe raken mensen uiteindelijk nou zo verstrikt in dit soort denkbeelden?
Ja, andere factoren waar we dus naar gekeken hebben, was bijvoorbeeld waar mensen hun informatie van krijgen. En dan zie je toch dat mensen die hun, als jouw media dieet meer gebaseerd is op officiële sources van de WHO of de overheid, dan zijn mensen minder geneigd om dat soort dingen te geloven. Maar als jij vooral je informatie van social media krijgt, had dat een negatief effect. En dat was ook de rol van politiek speelde ook een rol. Dus ik denk dat als je kijkt naar mensen hun eigen informatiebubbel, als je meer informatie van social media krijgt, wat toch vaak inaccuraat is en inspeelt op onze politieke voorkeuren, en als je al open staat voor dat soort ideeën, dan is het makkelijk om daarin verstrikt te raken. Ook vooral op YouTube en dat soort channels. Als je er één video kijkt, leidt tot een andere video. Zit je in zo'n rabbit hole, zoals ze dat noemen, waar je dus continu wordt blootgesteld aan dat soort ideeën. En we weten ook van ander onderzoek dat hoe meer je wordt blootgesteld en hoe meer het herhaald wordt, hoe meer het brein daar een soort van waarheidsvalue aan geeft. Hè? Dus hoe vaker we het horen, hoe meer we geneigd zijn om te denken dat het accuraat is.
En tot slot, Sander, waar ligt de oplossing?
Nou, we hebben dus een aantal interventies ontwikkeld om dit soort dingen tegen te gaan. Eén voorbeeld is een interventie die heet Bad News. En we hebben een versie in het Nederlands die heet Slecht Nieuws. Dat is ontwikkeld samen met mediaplatform Drog. En het is een training waar mensen zich dus kunnen blootstellen in een gesimuleerde social media environment aan dit soort ideeën, ook aan conspiracy theories. En wat er dus gebeurt eigenlijk is dat we proberen, net als met echte vaccins, een soort van mentale antigenen aan te maken. Dat door mensen bloot te stellen aan een klein beetje conspiracy, een klein dosis nepnieuws, kunnen mensen eigenlijk weerstand ontwikkelen in onze simulatie. En dat hebben we nu ook met de Britse regering gedaan in een interventie dat heet Go Viral, waar mensen dus leren wat de technieken zijn om mensen te overtuigen van nepnieuws over het coronavirus. Als het gaat om fake experts of complottheorieën of het gebruik van emoties om mensen te manipuleren. Ja, ja. En hoe meer tijd mensen in de simulatie spelen, hoe meer ze geneigd zijn om weerstand te hebben tegen dat soort ideeën. Dat is voor ons laatste onderzoek in aanmerking.